Excuses, u geeft de microfoon. U krijgt de microfoon. Mevrouw Gerkens, bij het verslag algemeen overleg over softwareoctrooien. Want ik geloof dat ik mijn zin niet afmaakte toen ik het onderwerp ging aankondigen. En ik geef het woord aan mevrouw Gerkens.
Dank u wel, voorzitter. Het is softwarepatenten. Het zat anders dan patronen. Ja, voorzitter, wij hebben een algemeen overleg gehad en ik moet zeggen dat de beantwoording van de minister en ook de staatssecretaris zeer onbevredigend was voor mijn partij. We zijn echt van mening dat de minister een verkeerd standpunt heeft ingenomen, de Raad voor Concurrentievermogen. En wij vinden dat de minister die stem moet omzetten in een tegenstem. Dat kan juridisch, we hebben dat uitgezocht, er is geen juridische reden om dat niet te doen. We begrijpen wel dat het moeilijk ligt, maar soms moeten we moeilijke dingen doen. Als het gaat om belangrijke zaken. En daartoe de volgende motie. De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de minister de Kamer onjuist geïnformeerd heeft in zaken de bespreking van softwarepatenten in de Raad voor Concurrentievermogen, overwegende dat daardoor de Kamer geen standpunt heeft kunnen geven aan de minister, overwegende dat als dat wel was gebeurd, de Kamer de minister had verzocht tegen de verandering van het voorstel van het Europees Parlement te stemmen, overwegen dat door deze gang van zaken de minister een standpunt heeft ingenomen welke haak staat op de wens van de Kamer, verzoekt de regering haar steun voor de besluitvorming in de Raad van Concurrentievermogen op 17 mei in te trekken en om te zetten in een tegenstem en gaat over tot de orde van de dag en deze motie is mede ondertekend door de heer Vendrik.
De motie voldoende ondersteund, maar derde een beraadslaging. Dan geef ik het woord aan de heer Van Dam.
Voorzitter, dank u wel. Het onderwerp softwarepatent is in twee algemene overleggen uitvoerig besproken. Ik denk dat zo'n beetje alles wel gezegd is daarover inhoudelijk. Even kort procedureel in herinnering roepend. De minister die de Kamer onjuist informeerde in een brief waardoor de Kamer te laat was om haar mening nog aan de minister mee te kunnen geven voor de bespreking in de Europese Raad. Daar heeft dus de minister een standpunt ingenomen dat wat ons betreft niet ingenomen had moeten worden. En ik heb een motie waarin de minister wordt opgeroepen om zich vanaf heden zijn steun te onthouden aan het voorstel zoals dat er lag. Overigens heb ik ook sympathie voor het voor de motie zoals mevrouw Gerkens die zojuist voorstelde, maar uit het AO bleek dat daar in elk geval geen Kamermeerderheid voor te vinden zal zijn. Voorzitter, daarom luidt onze motie als volgt. De Kamer bijeen gehoord de discussie, constaterende dat in de Raad voor Concurrentievermogen van 17 en 18 mei 2004 een politiek akkoord is bereikt over een voorstel om te komen tot een richtlijn ten aanzien van de patentering van software. Constaterende dat de minister van Economische Zaken namens Nederland zijn steun heeft betuigd aan dit voorstel. Constaterende dat het voorstel op essentiële punten afwijkt van de eerder door het Europees Parlement geaccepteerde tekst. Overwegende dat de minister van Economische Zaken de Kamer zeer kort voor de raadsbijeenkomst onjuist heeft geïnformeerd over de aard van het geagendeerde voorstel, waardoor de Kamer haar controlerende taak niet naar behoren heeft kunnen vervullen. Overwegende dat een richtlijn voor patentering van software moet leiden tot harmonisatie van regelgeving binnen de EU, opdat uitwassen met betrekking tot softwarepatentering kunnen worden tegengegaan. Spreekt als haar mening uit dat het politiek akkoord dat is bereikt in de Raad voor Concurrentievermogen van 17 en 18 mei 2004 onvoldoende waarborgen biedt om uitwassen met betrekking tot softwarepatentering tegen te gaan. Verzoekt de regering deze opvatting van de Kamer over te brengen aan de andere lidstaten. Verzoekt de regering bij de verdere behandeling van het raadsvoorstel vanuit deze opvatting op te treden. En met ingang van heden haar steun aan het huidige raadsvoorstel te onthouden. En gaat over tot de orde van de dag. En de motie is mede ondertekend door de heer Vendrik, mevrouw Kraneveld en mevrouw Giskes.
Motie wordt ondersteund, maar deelt een beraadslaging.
Ik wou graag even een vraag stellen aan de heer Van Dam. De minister heeft in het overleg ook duidelijk uitgelegd, dit ging allemaal over de eerste lezing, er komt nog een tweede lezing. Wat ik eigenlijk van u wil weten, gewoon een feitelijke vraag, want dat heb ik niet even helemaal helder hier. Het is toch zo dat bij de tweede lezing, laten we zeggen, de dingen die zijn misgegaan, gewoon teruggedraaid kunnen worden en opnieuw ingebracht kunnen worden. Dus het is toch wel zo dat er, laten we zeggen, geen man overboord is.
Nee, het Europees Parlement kan alsnog amendementen indienen en kan alsnog dat voorstel wijzigen. Maar ik denk dat er helderheid moet zijn over de positie van Nederland en dat Nederland niet achter het voorstel staat zoals dat tot nu toe door de Raad is geformuleerd.
Nee, dat is duidelijk en dat is ook de reden waarom D66 deze motie mee ondertekent.
Mevrouw Gerkens,
Want, is ook de vraag aan meneer Van Damme, het is toch ook zo dat het dan een absolute meerderheid moet zijn in het Europees Parlement. Willen ze nog iets kunnen veranderen aan dit voorstel?
Wat ik begrepen heb is dat er een meerderheid van de stemmen moet zijn en niet zoals hier wel eens de meerderheid van de aanwezigen. Dus die absolute meerderheid, nou ja, dat... En er zit een nieuw parlement, dus ik denk dat het beter is om zo vroeg mogelijk nu een correctie aan te brengen in het standpunt van de Nederlandse regering.
Voorzitter.
Mevrouw Urku.
Even ook een concrete vraag. Betekent het dat uw laatste verzoek, zeg maar, het huidige raadsvoorstel te onthouden, de laatste paar woorden die u gebruikt, dat het tot de tweede lezing geldt?
Kijk, er kan natuurlijk altijd een gewijzigd raadsvoorstel komen na de discussie met het Europees Parlement. En die motie strekt niet zo ver dat hij zegt, dan moet u, ongeacht wat erin komt te staan, moet u daar altijd tegen zijn. Nee, de motie strekt zo ver dat hij zegt, wat er tot nu toe is geaccordeerd, daar moet u tegen zijn. Of daar moet u zich van steun onthouden, tegen heeft mevrouw Gerkens geformuleerd, moet u zich van steun onthouden. En hopelijk ontstaat er een nieuw voorstel waarin de bezwaren van ons en van het Europees Parlement worden weggenomen.
Maar dan zegt u toch hetzelfde wat het kabinet al zei. Want het kabinet heeft toch al medegedeeld dat wij bij de tweede lezing weer volledig erbij betrokken zullen worden. En dan ook ons oordeel over dit besluit kunnen nemen als het om de richtlijn gaat.
Nou, voorzitter, volgens mij heeft het kabinet aangegeven dat ze het raadsvoorstel gesteund heeft en tot op heden steunt. En dat strookt in elk geval niet met onze opvatting en ik hoop ook niet met de opvatting van de meerderheid van deze Kamer.
Ik merk ook dat de heer Szabo zich had ingeschreven, maar niet aanwezig is. Dus ik neem aan dat er geen er kan dus geen motie meer van de kant van die fractie komen. Mevrouw Urku heeft wel met een interruptie deelgenomen aan het debat. Omdat de staatssecretaris in deze de minister vervangt die in het buitenland is, zou ik me kunnen voorstellen dat u in 1 of 2 minuten wilt schorsen. Nou, maar het is aan u. Wilt u meteen antwoorden? Ja. Oké. Okay. Even kijken. Van Van Gerkens niet, hè? Nee, die heb ik ook niet.
Ja, mijn excuses. Er is iets verkeerd gegaan met het ronddelen van de motie. Mijn staatssecretaris die is bereid om met haar antwoord te beginnen. Dus ik geef het woord aan de staatssecretaris van Economische Zaken.
Dank u wel, voorzitter. Dan zal ik op de moties ingaan in omgekeerde volgorde zoals u ze hebt aangekondigd. En wachtend op de exacte tekst van de motie van mevrouw Gerkens. Allereerst de motie van de heer Van Dam. Zoals u ook al refereerde, we hebben twee AO's gehad, 3 juni, 24 juni. uitgebreid met u gesproken, zowel over de inhoud als over de procedurele gang van zaken rond dit dossier. We hebben daarbij ook gesproken over dat de informatievoorziening aan uw Kamer incorrect is geweest. Ik wil hier nogmaals benadrukken dat zowel de minister als ik ons dat ook echt persoonlijk aantrekken en betreuren. Maar daarmee is het natuurlijk niet ongedaan gemaakt. Maar ik wil wel dat u ervan verzekerd bent dat wij goed hebben uitgezocht wat er mis is gegaan en op ons ministerie van alles hebben gedaan om te zorgen dat het niet weer gebeurt. De minister heeft dus tijdens de Raad voor het Concurrentievermogen op 17-18 mei ingestemd met het gemeenschappelijk standpunt van de Raad in eerste lezing. En die tekst wijkt op een aantal punten af van de tekst zoals het Europese parlement in september 2003 in eerste lezing heeft vastgesteld. Dat hebben we ook uitgebreid besproken. We hebben het in die twee AO's ook gehad over de codecisieprocedure en over de manier waarop die tot stand is gekomen. En het is in die procedure gebruikelijk, daar hebben we het ook uitgebreid over gehad, dat Raad en Europees Parlement in eerste lezing ieder hun eigen visie presenteren. En dat hebben ze dus ook op de inhoud van deze richtlijn gedaan. Dat is niet ondemocratisch, dat is de manier waarop codecisie werkt. En sterker nog, het is ook redelijk de bedoeling dat je in eerste lezing de twee verschillende meningen ziet, zodat je in tweede lezing en uiteindelijk eventueel als een reconciliatievorm kunt komen, dat je dan dichter bij elkaar komt. Ik ben het eens met uw overweging dat er uiteindelijk een richtlijn dient te komen die leidt tot harmonisatie van regelgeving enerzijds en anderzijds de mogelijke uitwassen tegengaat. En zoals ook gewisseld in de AO's, uw Kamer en de minister en ik waarderen wat dat betreft het bereikte gemeenschappelijke standpunt van de Raad anders. U wil dat we meer oog hebben voor de bezwaren die in het Europese parlement naar voren zijn gebracht, althans een aantal van u. En wij zeggen dat wat er nu ligt voldoende is. U vraagt in uw motie van ons om in de discussie met andere lidstaten over te brengen dat Nederland nog zorgen heeft over de duidelijkheid van de grenzen van de conceptrichtlijn, onder andere. En met name de mogelijkheden, en dan gaan we weer over de inhoud van de octrooien voor het octrooieren van in computers geïmplementeerde uitvindingen. U vraagt ook om ons te onthouden van steun aan het bereikte gemeenschappelijke standpunt en met ingang van heden onze steun aan het huidige raadsvoorstel te onthouden. Ik quote even letterlijk. Indien een Kamermeerderheid uw motie ondersteunt, ben ik natuurlijk bereid dat te doen. Wat dat betreft laat ik het oordeel over deze motie aan de Kamer. En dat betekent dat als uw Kamermeerderheid instemt met uw motie, dat het kabinet zich zal onthouden van adhesiebetuigingen, zowel politiek als ambtelijk, aan het gemeenschappelijk standpunt. Ik wil hier echter wel benadrukken dat de minister en ik nog steeds van mening zijn dat wat er nu ligt, en daar verschillen we dus van mening over met een aantal van u, wel voldoende waarborgen biedt. En dat de procedure zoals die nu gevolgd wordt, tweede lezing dadelijk en dan uiteindelijk wellicht zelfs een derde discussie, ook voldoende procedurele mogelijkheden biedt om dichter bij elkaar te komen. Als uw motie een meerderheid zou krijgen, en ik hem dan dus, want ik laat het oordeel aan u, zou uitvoeren, wil ik u wel even op twee dingen wijzen. Wij zijn ook voorzitter het komende half jaar. Ik heb u in het AO gezegd dat als het zo is dat tijdens het komende half jaar dit dossier weer aan de orde is in Brussel, wat ik overigens betwijfel gezien, hè, we hebben nu een nieuw Europees parlement, nieuwe commissie, maar als het aan de orde is tijdens ons voorzitterschap, dat ik mij ervoor zal inzetten om de dialoog tussen Europees parlement en raad goed te voeren. Dat betekent dus goed luisteren naar de argumenten van het Europees parlement, daar inhoudelijk veel tijd ook insteken. Dat heb ik u reeds beloofd, dat als het tijdens ons voorzitterschap aan de orde is, dat ik me daarvoor zal inzetten. Tweede waar ik u even op wil wijzen, is dat wij het komend half jaar als voorzitter ook gehouden zijn, als voorzitter, aan het uitdragen van het gemeenschappelijk standpunt. We hebben, niet alleen op dit onderwerp, maar op alle onderwerpen waar we mee te maken hebben, twee petten op. Dat van de Nederlandse regering en dat van de voorzitter. En zoals dat voor alle onderwerpen geldt, geldt dat ook voor dit onderwerp, dat onafhankelijk van of wij voor waren, tegen waren of ons onthouden hebben, wij op het moment dat we in de voorzittersstoel zitten, gehouden zijn aan het gemeenschappelijk standpunt. Ook als we ergens heel erg tegen zijn geweest. Dus op het moment dat ik mijn Nederlandse pet op heb, zou ik uw motie kunnen uitvoeren. Op het moment dat ik mijn voorzitterspet op heb, moet ik zo bij dit onderwerp, net zoals bij andere onderwerpen, mij houden aan het gemeenschappelijk standpunt. Dan even over de tweede lezing, want dat is een belangrijk moment. De tweede lezing in het Europees Parlement. Ik heb u beloofd dat ik...
Oké, over het vorige nog even, de heer Hersels, gaat u gaan. Ja, voorzitter, ik was wat laat bij de microfoon. Maar ik was even na aan denken, hoe moeten we dat nu zien? Gaat dat nu in de praktijk? We hebben nu de regering als voorzitter. We hebben de regering als voorstander van het nu huidige akkoord dat er ligt in de Raad. En we hebben de regering als uitvoerder van deze motie. Dat lijkt me ontzettend lastig. De eerste kan ik me wel wat bij voorstellen. Maar als er een inhoudelijke reactie moet worden gegeven, gaat er dan ook in de Raad zeggen, we zijn er eigenlijk wel voor. Maar we voeren een motie uit waardoor we ons moeten onthouden van steun. Dat lijkt me moeilijk samen te gaan. Ja.
Nou, u noemt drie mogelijkheden. Het zijn er natuurlijk uiteindelijk maar twee, afhankelijk van uw oordeel over de motie. Wij zijn voorzitter en wij zijn Nederland. Voorzitter is duidelijk het gemeenschappelijk standpunt uitdragen en zorgen dat we naar compromissen toe werken, zoals we dat op alle onderwerpen doen. Als Nederlandse regering is het ofwel het standpunt zoals de minister en ik tot nu toe verdedigd hebben, ofwel het is uw motie. Het is niet van beide één. Het is één van de twee. Dat lijkt me duidelijk. Overigens, ook als u de motie niet als Kamer breed ondersteunt, dan nog, dat heb ik ook al in het AO gezegd, zal ik zorgen dat ik die dialoog met het Europese parlement goed zal voeren. Ik heb u ook toegezegd dat ik in aanloop naar het volgende belangrijke moment, die tweede lezing in het Europese parlement, aan de heer Dietrich toegezegd, dat ik uitgebreid in overleg zal gaan met de sector en dat er ook weer een moment van discussie met de Kamer zal zijn. Want dat is wel duidelijk, dit onderwerp behoeft nog veel discussie in de Kamer en die zullen wij dan ook op de juiste momenten voeren. En gelooft u mij, ik zal er bovenop zitten om te zorgen dat we dat op tijd doen de volgende keer, zodat we op tijd de juiste discussies hebben. Dan heb ik het eigenlijk over die tweede lezing in het Europees Parlement gehad.
Nog even over het vorige, de heer Van Dam.
Ja, voorzitter, even voor alle helderheid. Want het voorstel komt nog één keer terug ook in de Raad, ter formele bekrachtiging. Als u deze motie uit gaat voeren, ga ik ervan uit dat u dus op dat moment ook de steun zult onthouden aan die formele bekrachtiging van het voorstel.
Het komt terug als hamerstuk, daar hebben we het ook over gehad. Ik vind niet dat ik een stemming kan aanvragen daarover als ik mij vervolgens ga onthouden van stemming. Dat vind ik een hele rare figuur. Dat kan gewoon niet, dat is een beetje vreemd. Waar we het ook over hebben gehad in het AO, en de heer Vendrik wees daar ook op, is eenmaal gestemd is gestemd. We hebben op 17, 18 mei in de Raad van Concurrentievermogen, hebben wij onze mening uitgesproken. Dus wat dat betreft ga ik geen stemming aanvragen.
Ja, voorzitter, met alle respect, deze motie zegt vanaf heden steun onthouden. De wijze waarop u dat invult moet u weten, maar dat betekent dat u bij het moment dat het terugkomt in de Raad niet zwijgend akkoord gaat met het voorstel wat er ligt.
Maar u vraagt mij... U vraagt mij ook, volgens mij, de regering deze opvatting van de Kamer over te brengen aan andere lidstaten. Nou, ik bedoel, dat gaan we natuurlijk doen. Maar dat is iets anders dan een stemming aanvragen en me daar vervolgens onthouden van stemming. Dan maak ik mezelf volstrekt belachelijk. Ik wil graag stemmen, maar ik onthoud me. Nee, u vraagt mij deze opvatting van de Kamer over te brengen aan andere lidstaten. Daar zal ik zorg voor dragen. Als u de motie aanneemt, uiteraard.
Maar moet ik dat zien als een soort schriftelijke stemverklaring zonder dat er gestemd wordt? Want hoe gaat u dat doen? Gaat u, brengt u een soort bulletin uit van Nederland denkt er nu zus en zo over? Of hoe gaat u dat aanpakken?
Ik dacht eigenlijk meer gewoon aan een brief aan mijn collega's. Bijvoorbeeld.
Ja.
Eerlijk gezegd, hoe ik het exact doe, dat moet ik ook even goed bekijken. Maar zoiets had ik in gedachten.
Vendrik?
Ja, kijk, voorzitter, dat AO, wat we met deze staatssecretaris hebben gevoerd, daar ging ik nog, was ik in de veronderstelling, dat het raadsstandpunt, daar was reeds over gestemd. Nu blijkt dat er nog een tweede moment is, de formele bekrachtiging van het raadsstandpunt. Voorzitter, ik zie geen enkel beletsel. Geen enkel beletsel. Zeker gezien de voorgeschiedenis van dit hele dossier, om de Nederlandse regering bij gelegenheid van die formele bekrachtiging daar geen stemming over aanvraagt, dus de standpunt kenbaar maakt. Ik zou denken, met deze hele voorgeschiedenis, dat u dat deze Kamer wel verplicht bent, zou ik bijna zeggen. En of u vindt dat u zichzelf daarmee belachelijk maakt, Nou, voorzitter, daar heb ik eerlijk gezegd dan even geen boodschap aan. De motie is op dit punt heel helder. Als er nog sprake is van een procedure die voorziet een formele bekrachtiging, dan roept de motie u op ook die gelegenheid te baat te nemen. Helder te maken wat de positie is van de Nederlandse regering op basis van deze motie. Dat betekent dat u zich onthoudt van stemmen.
Hebt u het nu over de motie van Dam of over de motie Gerkes? Motie van Dam.
Ja, gaat u gang.
Ja.
Nee? De heer Hessel, sorry.
Ja, voorzitter, voor mijn goede begrip. Ziet de staatssecretaris een mogelijkheid? Want het gaat om het houden van stemming. En ik vind haar vraag heel terecht. Heb ik over welke motie heeft de heer Vendrik het nu? Het was vanaf het begin in het AO duidelijk dat er nog die tweede bevestigende stemming zou plaatsvinden. Dus dat heeft hij misschien gemist. Maar hoe ziet de staatssecretaris nu een mogelijkheid om, als die stemming gaat plaatsvinden, die tweede stemming over dit ter bekrachtiging, om dan bij wijze van een formele stemverklaring, de heer Dietrich stelde dat net voor, middels een briefje of middels een korte opmerking te zeggen, wij willen geacht worden om ons te onthouden van stemming. Ik denk dat dat de opvatting is van de Kamer als de motie van Dam wordt aangenomen. En het is niet zo, zoals de heer Vendrik nu hier naar voren brengt, dat de Kamer zou willen dat de staatssecretaris tegen zou stemmen. Want dat is een andere motie. Maar stemming aanvragen dan onthouden, ben ik helemaal eens met de staatssecretaris. Dat is toch niet zoals het normaal gesproken zou moeten gaan.
Voorzitter, even om een misverstand. Ik heb niet over tegengesproken. Ik heb gezegd of deze procedure benut wordt door de Nederlandse regering om zich te onthouden van instemming met het voorliggende raadsvoorstel. Daar had ik het over.
Nu met de staatssecretaris.
Ik heb zojuist aan de heer Dietrich geantwoord dat ik bereid ben een brief aan mijn collega's te sturen met uw opvatting. Ik antwoord aan de heer Vendrik en de heer Van Dam. Als dit uw interpretatie is dat ik een stemming moet aanvragen over een hamerstuk om mij dan vervolgens van stemming te onthouden, dan ontraad ik uw motie. En als ik het kan doen zoals ik het net aan de heer Dietrich heb geantwoord, dan laat ik het oordeel aan uw Kamer.
Voorzitter,
nou, nog één keer de heer Van Dam. Dan
zal ik dan helderheid bieden in deze discussie. Wat mij betreft kunt u de motie als volgt interpreteren. Er komt nog een formele bekrachtiging en ik vraag van u niet meer dan dat u aan de andere lidstaten laat weten dat u geen steun geeft aan het raadsvoorstel zoals het er ligt. Ik vraag u dus niet om per se een stemming aan te vragen, want ik begrijp ook wel dat het raar is als u een stemming aanvraagt en vervolgens niet tegenstemt.
Ja.
Dat begrijp ik. Maar ik vraag dus wel van u dat u op dat moment laat weten aan de andere lidstaten dat u er niet mee in kunt stemmen.
U zegt nu niet meer in kunt stemmen, is iets anders dan onthouden.
Nee, niet een aanvulling van mevrouw Gerkens.
Nee, ik moet heel duidelijk weten hoe u het interpreteert.
Dat uw steun daaraan moet onthouden.
Juist.
Ja,
dat is dus de interpretatie die de heer Dietrich er zojuist aan gaf. Ja, dat is de interpretatie waarvan ik zeg, dat oordeel kan ik aan de Kamer laten. De interpretatie van de heer Vendrik, die moet ik ontraden.
De heer Van Dam is de eerste ondertekenaar van de motie Van Dam, uiteraard, anders zou die zo niet heten, de motie. De heer Van Dam ook niet. En die heeft zijn interpretatie gegeven. Mevrouw Gerkens, maar u heeft die motie dus niet ondertekend, want anders gaan we dingen door elkaar halen.
Mijn verzoek zou zijn, minister, voorzitter, dat de staatssecretaris niet alleen het op dat moment laat weten, welke motie dan nu wordt aangenomen, maar zo vroeg mogelijk aan haar collega's laat weten wat het standpunt van deze Kamer is.
De staatssecretaris?
Nastemming van deze motie dus.
Ja, maar dat heb ik volgens mij net gezegd. Ik moet er even over nadenken op welke manier precies. Maar daar moet natuurlijk een briefje bijvoorbeeld gestuurd worden. Een brief. Ja, brief. Dus korte brieven zijn beter dan lange brieven, kan ik u verzekeren. Als lezer van vele van dat soort brieven.
Dat is het, denk ik.
Dat is mijn beantwoording, meneer.
Ja. Dan starten we de beraadslaging over dit onderwerp en stemmen aan het eind van de vergadering over de ingediende moties. Dat betekent dat we nu zijn gekomen aan het eind van de AO's met de staatssecretarissen. Zoals we hadden afgesproken, zouden we die vanmiddag doen. En ik zeg het nog maar een keer in verband met de bijeenkomst met alle leden van de Europese Commissie. Zijn de ministers pas later in de middag beschikbaar. Maar we hebben afgesproken, en dat is inmiddels ook gemaild aan alle leden en andere betrokkenen, dat we om 1 uur, om 13 uur precies, een regeling van werkzaamheden houden. Dus ik schors de vergadering tot 13 uur, tot 1 uur. En op dat moment houden we een regeling van werkzaamheden. En daarna zal ik nog een keer schorsen voordat we doorgaan met de vergadering. De vergadering is geschorst tot 1 uur.